Ja, goedemorgen allemaal. Goed om jullie hier weer te zien en hier te zijn. Ik las kort geleden een interview met een voormalig legerpredikant. En hij vertelde dat hij toen hij uitgezonden was met een aantal militairen, dat hij de enige gelovige was te midden van heel veel ongelovige, niet-gelovige militairen. En toen hij daar zo met die militairen optrok, wat natuurlijk best wel een intensieve tijd is als je uitgezonden wordt, toen ontdekte hij dat de vragen van gelovigen en niet-gelovigen eigenlijk niet zo heel veel verschillen. Alleen zei hij dat niet-gelovigen geen idee hebben hoe ze ermee om moeten gaan met die vragen. En wat hij vooral zag bij deze niet-gelovige militairen, is dat ze heel veel leegte ervoeren. Hij zag heel veel leegte in de levens van deze militairen. Velen waren cynisch en dachten eigenlijk helemaal niet na over de vraag van het leven. En ja, deze jongens die missen als het ware een kader. Ze zijn zo vervreemd, zou je kunnen zeggen, van het christelijk geloof waar ooit Nederland van doortrokken was, zeg maar. Dat ze niets weten over een perspectief dat God mogelijk zou kunnen geven. Maar eigenlijk, als ik mijn Bijbel goed lees en als ik nadenk over de tijd waarin de Bijbel geschreven is, ja, dan is het eigenlijk in de tijd van het Nieuwe Testament niet zo heel veel anders. Paulus en de andere apostelen leefden aan het begin van onze jaartelling in een wereld waar de mensen heel ver van God, de God van de Bijbel, de God van Israël, afstonden. En Paulus schrijft over hen ook hoe dat niet alleen zeg maar in de wereld heerst, maar hoe dat ook de christenen in de gemeentes waar Paulus aan schreef beïnvloeden. En daarom wil ik graag met jullie een gedeelte lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Namelijk Efeziërs 4 vanaf vers 17. Daar staat in mijn vertaling, de Herziene Statenvertaling gebruik ik, boven de oude en de nieuwe mens. En dan staat het volgende. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Here, dat u niet meer wandelt, niet meer leeft zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover dit gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Nou, Paulus schrijft hier aan heidenen over andere heidenen. Nou wordt het woord heidenen in de Bijbel gebruikt voor niet-Joden, maar soms wordt het ook gebruikt om aan te duiden mensen die niet geloven. Zeg maar. En hier gaat het eigenlijk over niet-gelovigen. En je zou kunnen zeggen, dat klinkt niet zo positief. Hè? Als je het hebt over, ja, je bent een heiden, nou, dan is dat niet echt een, zal maar zeggen, een aanbeveling, is dat niet echt een, iets waar je iemand mee prijst. En dat blijkt ook wel, want zijn leven staat hier in de zinloosheid, in de leegheid van hun denken. Met een verduisterd verstand, een verstand wat niet meer functioneert, een verstand wat niet meer het licht heeft, zeg maar, wat een verstand nodig heeft om helder te kunnen denken, zou je kunnen zeggen. Betekent niet dat mensen dom waren, betekent niet dat niet-gelovigen dom zijn of zo, dat we op hen neer moeten kijken of wat dan ook. Nee, maar het enige probleem is, ongelovigen kunnen ontzettend scherp zijn, kunnen heel erg intellectueel verstandig zijn, maar ze missen het licht van God. Weet je, en door het licht van God in je denken, in je hart te ontvangen, ga je de dingen anders zien. Ik ben juist op dit moment een boek aan het lezen van een heel oud boek al, uit het jaar rond het jaar 400, van de bekende kerkvader Augustinus. Het boek heet Belijdenissen. En daarin schrijft Augustinus, hij was namelijk in de Romeinse tijd was dat nog, in de Romeins-Griekse wereld, was hij iemand, een ster die in opkomst was. Hij had in Milaan was die geweest, daar was hij opgevallen door zijn scherpzinnigheid. Hij was opgevallen dat hij iemand was die de redenaarskunst beheerste, die in de filosofie enorm goed was. Hij zou naar Rome gaan, in Rome was zijn ster reizend. En hij zou daar een enorm hoge positie kunnen gaan bereiken, omdat hij een enorm slimme man was. Iemand waar iedereen tegenop keek. Een redenaar, een filosoof. Tot het licht van God in zijn ziel ging schijnen. Na jaren van gebed van zijn moeder. En toen opeens, alles wat hij eens belangrijk vond, was opeens niet meer belangrijk. Hij ging de dingen in een totaal ander perspectief zien. En dat is wat het licht van God doet in het denken van mensen. En het mooie is dat op de dag van vandaag wordt Augustinus nog steeds gelezen. Wij hadden in Den Haag ooit een alfacursus, waar een van de alfacursisten op de alfa was afgekomen, omdat zij in haar opleiding filosofie Augustinus had moeten lezen. En dat had haar zo getriggerd dat ze zei, daar moet ik meer van weten. Dus Augustinus spreekt nog tot de dag van vandaag, 1600 jaar later. Dat is wat het licht van God doet in levens van mensen. En als je het licht van God mist, dan mis je dus de openbaring van God in je denken. Het licht in je hart. En dan ga je de dingen zien alleen maar, zeg maar, van een platte aardse, zeg maar, zonder het hemelse, driedimensionale perspectief van God, zou je kunnen zeggen. En dan ga je ook niet zien wat er goed en fout is. Want door het licht van God ga je wel zien wat goed en fout is en hoe God de dingen bedoeld heeft, zoals Hij ze gemaakt heeft, Hij de Schepper. En zonder dat kun je misschien denken dat je goed doet, en ik denk dat heel veel mensen in de wereld ook zonder geloof proberen iets goeds te doen, maar toch tegelijkertijd heel veel schade aanrichten. En ik moet dan gelijk denken aan een documentaire die ik kort geleden zag op Zembla. Ik heb hem teruggekeken, ik heb hem niet op dat moment gezien. Maar het ging over de behandeling van kinderen met transgender gedachten. En met transgender gevoelens. Nou, dat zijn er tegenwoordig heel veel. Het heeft niet te maken met dat ze eerst verstopt waren. Maar het heeft te maken met de enorme aandacht op sociale media. En de twijfel die bij kinderen gezaaid wordt over wie ze zijn. Nou, deze documentaire liet zien dat dus op dit moment heel veel duizenden transgender kinderen met transgender gevoelens In de pijpleiding zitten, zeg maar, soms op de wachtlijst om behandeld te worden in allerlei transgender klinieken over de wereld heen. En daar gebeuren dingen, jongens, als je zou die documentaire moeten zijn, maar er gebeuren dingen waar schrik je van. En dat kinderen na twee gesprekken, dat zijn dan vaak tieners, 12, 13, 14 jaar oud, na twee gesprekken worden ze in een proces gezet, zeg maar, waarbij ze eerst puberteitsblokkers krijgen, dan hormoonpillen, en uiteindelijk klaargestoomd worden voor een geslachtsveranderende operatie als ze dat willen. Het is ongelooflijk. Zonder tussenkomst van een psycholoog of een psychiater worden kinderen als het ware in een richting geduwd waar ze uiteindelijk dus heel wat kinderen uiteindelijk spijt van krijgen. Weet je, en dan denk ik, oh, het is ongetwijfeld goed bedoeld door de mensen die ermee bezig zijn. In naam van de barmhartigheid worden daar kinderen geholpen. Er werden ook mensen aan het woord gelaten. En maar Salomo zei al in zijn spreuken, de barmhartigheid van de goddeloze is wreed. De barmhartigheid van de goddeloze is wreed. En als je ergens in ziet, is het wel in dit soort dingen. Wreedheid, goed bedoelde wreedheid. Hoe kan dat? Hoe kunnen mensen zo ver komen? Paulus zegt, het heeft te maken met de verharding van hun hart. En het woord wat hier gebruikt wordt voor verharding in het Grieks, dat komt nog 2 keer in het Nieuwe Testament voor, verder niet. En het wordt daar gebruikt voor Joodse leiders die zich verharden tegen de Heer Jezus. En de andere kant voor Israël, waarover een tijdelijke verharding is gekomen, tot het moment dat God de ogen van de Israëlieten gaat, of de Joden gaat openen en zij gaan zien wie Jezus werkelijk is. Dus de reden voor die verharding ligt in de afwijzing van Jezus als hun verlosser. Dat brengt een verharding teweeg in het hart van mensen. Toen en nu nog steeds. Dus als je God afwijst, mensen die God afwijzen, mensen die Jezus afwijzen, dat heeft enorme gevolgen voor henzelf. Er treedt een verharding op. Ze worden uiteindelijk ongevoelig, zou je kunnen zeggen, voor de dingen van God. Dat woord gebruikt Paulus hier ook. Ongevoelig, zegt hij. En dan ga je, als je ongevoelig wordt, ga je alles doen wat God niet wil. En in het bijzonder heeft Paulus het hier over dingen op seksueel terrein, over losbandigheid en alle onreinheid die zich begerig bedrijven. Dus niet alleen op dat terrein, maar Paulus noemt dat heel specifiek, omdat het ook in de tijd van Paulus een iets was wat de hele samenleving doortrok. Als je iets van wil lezen, dan kan ik je aanbevelen om bijvoorbeeld de boeken te lezen van Tom Holland. Dat is een Britse historicus, geen christen, maar hij schrijft dingen waardoor mensen tot geloof komen. Hirschi Ali is tot geloof gekomen door een boek van Tom Holland, Heerschappij, waarin Tom Holland beschrijft hoe het christendom in 2 eeuwentijd de hele wereld, westerse wereld, heeft doortrokken. En Hirschi Ali is daardoor tot geloof gekomen. Maar hij beschrijft ook hoe de hele Romeins-Griekse wereld functioneerde en hoe, zeg maar, de seksualiteit de hele samenleving doortrok, met de keizers voorop. Nou, Paulus leeft in die wereld. Paulus preekte het evangelie in die wereld. In de Romeinse samenleving die doordrenkt was van alles wat met begeerte en seksualiteit te maken had. Tempelprostitutie was overal aanwezig. In iedere stad, in iedere plaats. Beelden kon je tegenkomen met uitvergrote geslachtsdelen midden in de stad. Of in de tempels. Homoseksualiteit en iedere vorm van seksueel misbruik was totaal normaal en geaccepteerd. Dat is de wereld waarin Paulus leefde. Het was zover dat als een man in zijn huis, in zijn gezin, dat was dan een breder dan een gezin bij ons, waar een hele slaaf en alles deel van uitmaakte, kon doen wat hij wilde op seksueel gebied. Als hij een slaaf wilde nemen, dan deed hij dat. Dat gebeurde ook. Zowel mannen als vrouwen, of net hoe het uitkwam. Ze hadden vaak nog liever een jongen dan een meisje. Het is, als je het leest, het is waanzinnig. En niemand die ze tegenhield, niemand die dat deed. Dat is waar het toe leidt. Een samenleving die God op een zijspoor zet. Een samenleving die ervoor kiest om God opzij te zetten en zich afsluit voor de schepper van hemel en aarde. Dat is waar we uiteindelijk uitkomen. En Paulus preekt in deze wereld. En hij doet dat op een manier die de ogen van mensen moet openen. Maar als we deze brief goed lezen, moeten we ook eerlijk zijn dat deze brief niet gericht is aan niet-gelovigen. Het is geen filosofische beschouwing van hoe slecht niet-gelovigen wel zijn. En ik denk, oh, wij zijn gelukkig niet zo slecht. Dat is niet waar het om gaat. Want wat Paulus hier eigenlijk wil duidelijk maken, is dat wij als gelovigen eigenlijk hetzelfde gevaar lopen als niet-gelovigen. Ja, natuurlijk, we zijn tot geloof gekomen. Paulus zegt, er is iets gebeurd. Jullie hebben Christus zo niet leren kennen. Je hebt van hem gehoord, je hebt hem geaccepteerd, je hebt hem leren kennen. Maar nog steeds leven wij in een maatschappij, in een samenleving die God voor een groot deel afwijst. En daarom hebben wij te maken met hetzelfde risico van verharding en ongevoeligheid. Hoe kan dat, kun je afvragen. Je hebt toch Christus leren kennen, dan is je hart toch zacht geworden, is de liefde van God in je hart gekomen. En dan ben je daar toch van bevrijd van al die verharding. Ja, dat is waar, maar die oude mens, zegt Paulus, die is niet dood. Die oude mens zit ergens nog in ons en zo nu en dan popt hij op. En dat merk je vaak in oude patronen die in je leven gekomen zijn, ingesleten zijn soms in je leven, in de tijd dat je God nog niet had leren kennen. En dat zijn dan vaak manieren om jezelf te handhaven in de wereld zonder God. Allerlei manieren, trucjes zou je kunnen zeggen, waar je geleerd hebt om te overleven zonder God. En in bepaalde situaties poppen die dingen soms opeens op. Nou, wat zijn dat dan voor soort dingen? Nou, kijk maar naar verder vanaf vers 25 tot en met 31, daar schrijft Paulus daarover. En mensen die zich wisten te handhaven door leugens te spreken, bijvoorbeeld, zegt hij vers 25. En met liegen kan je heel ver komen. Ja, op een bepaald moment loop je vast natuurlijk, maar je kunt er een heel eind mee komen met liegen. Of hij heeft het over boos worden. Woede heeft hij het over. Nou, je kunt met boosheid ook een heel eind komen. Ik kan me nog herinneren dat ik ben zelf opgegroeid in Scheveningen, Den Haag. En daar werd in mijn tijd veel gevochten op straat. En soms moest ik me wegvechten van school naar huis. Anders kom ik niet veilig thuis. Toen heb ik me geleerd om mezelf te verharden. Om boos te worden. Want ik wist, als ik boos ben, word ik heel sterk. En met mijn woede kon ik heel ver komen. Daar kon ik me aardig mee redden in die tijd. Dat ging heel goed. Tot je tot geloof komt en eigenlijk die verharding, die woede wil afleggen. Maar dan merk je dat in bepaalde situaties, als je bedreigd voelt bijvoorbeeld, opeens die woede weer naar boven komt. En dan denk je, oké, maar dat was de manier, hè, om je te redden. Dat is niet Gods manier. En als ik daaraan toegeef, dan treedt er een stukje verharding in mijn hart op. En is er maar één manier om daar vanaf te komen, is weer naar God toe te gaan. En het af te leggen, zoals Paulus hier schrijft. Die oude mens, die moet je afleggen, niet één keer, niet twee keer, misschien wel 1000 keer. Want die oude mens heeft de neiging om de kop op te steken. En die verharding, die zie je in de dingen die Paulus hier noemt. In zonde, heeft over vuile taal, over stelen. Allemaal dingen die verkeerd zijn in de ogen van God. Maar waarbij mensen zich wel, door de situatie misschien wel gedwongen bijna, zich gehandhaafd hebben in de wereld. En de Heilige Geest, zegt Paulus, wordt daardoor bedroefd. En dus als we daaraan toegeven, als we dus weer meegaan in die oude patronen, dan wordt de Heilige Geest bedroefd, wordt de Heilige Geest als het ware weggedrukt in ons leven, kan hij niet de ruimte krijgen in ons leven om dat te doen wat hij wil doen. En ik heb gemerkt dat er ook meer dingen zijn dan de dingen die Paulus hier noemt. Soms dingen die wat minder helder zijn. Als je die dingen die ik net noemde, dat is voor iedereen duidelijk, denk ik. Hè? Dat zonde zijn, dingen die fout zijn, die zeg maar een verharding teweeg brengen. Maar ik heb gemerkt dat het ook soms heel sluipend kan zijn. Door bijvoorbeeld een kritische houding in je hart. Een kritische houding naar mensen. Een kritische houding naar bepaalde autoriteiten of mensen toe. Dat kan een verharding teweeg brengen. En ik moest ook gelijk denken aan de coronatijd die we nu grotendeels achter de rug hebben, zou je kunnen zeggen. Maar in de coronatijd speelde dat heel erg. In de coronatijd was er sprake van verharding van mensen met standpunten die recht tegenover elkaar kwamen. En zelfs midden in families, ik heb het zelf meegemaakt, midden in families kwamen mensen recht tegenover elkaar te staan. En trad daar een stuk verharding op. En ook dat zorgt ervoor dat ons hart ongevoelig wordt. Dat we eigenlijk de Heilige Geest bedroeven. Het kan ook nog andere manieren. Het kan doordat je zo gericht bent op werken. Zo op presteren gericht bent om dingen voor elkaar te krijgen, zeg maar. Of misschien om carrière te maken of een zaak op te bouwen waar je helemaal in opgaat, waardoor je eigenlijk bezig bent met iets te bereiken terwijl je mensen niet meer ziet. Over mensen heen gaat, over mensen heen walst zelfs. Dat leidt ook tot verharding van je hart, ook als je christen bent. Of bijvoorbeeld niet vergeven. Weet je, dus zo, we hebben allemaal met dingen te maken in ons leven die we meegemaakt hebben in het verleden. Weet je, en zolang daar geen vergeving is, is daar het risico van verharding. Het risico van ongevoeligheid. Weet je, en dat zijn soms dingen waar die heel moeilijk kunnen zijn, die heel diep gaan. En toch moet die vergeving plaatsvinden uiteindelijk. Want anders blijft dat iets wat bitterheid teweeg brengt. Of misschien zelfs moet je een volgende stap nog zetten, dat je zelfs anderen om vergeving vraagt. En dat is heel gek, maar als iemand jou iets aangedaan heeft, en misschien zelfs wel je eigen ouders, dan moet er een punt komen waarin je hen kunt vergeven. Maar misschien, dat heeft ook iets gedaan in jouw leven, waardoor jij reageerde zeg maar, op dat wat je ouders jou aangedaan hebben. En je op een hele bepaalde manier daar tegenin gaan, die ook niet goed was. Ik was zelf de rebel naar mijn ouders toe. Ik voelde mij verworpen door mijn vader, maar mijn reactie was rebellie. Er tegenin gaan. En ik heb ook daar voor hun vergeving moeten vragen. Niet alleen mijn vader vergeven, maar ook vergeving moeten vragen. Voor mijn reactie op dat waar ik in tekort gedaan voelde. En zonder die dingen, en soms moet je het zelfs opnieuw doen. Maar zonder die dingen raakt ons hart verhard en wordt het ongevoelig voor de dingen van God. Dan kun je wel christen zijn. Maar uiteindelijk is er dan, als die dingen weer de overhand krijgen, is er weinig van zichtbaar in ons leven. Is er weinig zichtbaar van de liefde van God die door ons heen wil stromen naar anderen toe. Nou, wat moet je dan met die oude mensen? Wat moet je dan met die oude dingen die ons leven soms kunnen beheersen? Paulus zegt afleggen. Afleggen. Nee zeggen daartegen. Er niet aan toegeven. Romeinen 8 vers 13 zegt zelfs dat je de werken van het vlees, een ander woord ervoor, moet doden. Doden. Die oude mens moet dood. Hij zal nooit helemaal doodgaan, maar hij kan heel eind doodgaan. Ja. En hoe doe je dat? Romeinen zegt het door de Heilige Geest. En Paulus zegt in de Efezebrief ook hetzelfde eigenlijk in Efeze 5 vers 18. Daar zegt hij, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij stappen zetten. Hè, en soms moet dat een ettelijke keer opnieuw, omdat we in dat patroon telkens weer worden teruggebracht misschien. Maar God zegt, het kan door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons in herinnering brengen. Zelfs als we met dingen bezig zijn, waar we misschien steeds in een bepaald patroon terugvallen, wil de Heilige Geest onze ogen openen om te laten zien waar het misgaat. En om ze weer, zodat we het weer kunnen belijden aan God. En die open, en als het ware die weg naar God, die kanaal naar God open blijft. En zijn liefde kan blijven stromen. Maar de andere kant, zegt Paulus ook, je moet inderdaad die oude mens afleggen, maar er zit ook een andere kant aan, zegt Paulus, die nieuwe mens mag je aandoen. Ofwel, met andere woorden, misschien wel hetzelfde, in Efeze 5 vers 1, dat we navolgers van God zijn als geliefde kinderen en wandelen in de liefde. Wandelen in de liefde. Dat is volgens mij een ander woord voor die we nieuwe mensen aandoen. Wandelen in de liefde. En dat begint eigenlijk, denk ik, met een besef dat je soms ergens op die weg in je christen zijn, iets bent kwijtgeraakt. En soms zie je dat heel scherp als je een tijdje terugkijkt in je leven. Misschien naar het moment wel dat je de eerste periode dat je net tot geloof kwam. En dan kijk je waar je nu zit en denk je, jongens, toen ik toen was, dat klopt niet meer met hoe ik nu ben. Ik ben iets kwijtgeraakt onderweg. Weet je, en als dat zo is, je bent tot dat besef gekomen, dan moeten we die nieuwe mensen opnieuw aandoen. En dat betekent allereerst berouw hebben over dat wat je kwijt bent geraakt. Berouw hebben over de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt op bepaalde momenten in je leven. Of belijden ook de dingen die fout zijn gaan. Belijden aan God betekent gewoon uitspreken. Heer God, u heeft gelijk, hoe u ernaar kijkt, klopt. En mijn keuzes zijn niet goed. U heeft gelijk. Ik beleid het. En dan ook eerlijk zijn naar God. Het eerlijk uitspreken naar God, maar ook soms eerlijk uitspreken naar mensen toe. Soms op de lastigste. He, om het ook naar mensen uit te spreken. Vergeven. Weet je, en dan gaat je hart weer zacht worden. Dan gaat je hart weer zacht worden. En dan kan God weer in ons hart dingen doen. He, die eerst, waardoor eerst zeg maar, je kunt het ook vergelijken met een slang die verstopt is. He, hij is verstopt door allerlei vuiligheid die erin is blijven zitten. En maar als die vuiligheid wordt opgelost door het belijden bij God te brengen, dan kan als het ware die stroom van Gods liefde kan weer door die slang heen. Die kan weer door ons heen stromen. Daar komt weer ruimte voor. Herstel. Herstel van de stroom van Gods liefde. En het gekke is dat we soms hele goede dingen kunnen doen voor God, met de hele juiste dingen bezig kunnen zijn. En toch vanuit jezelf. Toch iets vanuit die oude mens. En dat werd me heel duidelijk toen ik een tijdje geleden een boek las van een vrouw, een Nederlandse vrouw, die naar Afrika ging. En daar jarenlang heeft gewerkt onder straatkinderen. Kinderen die eigenlijk vaak geen ouders meer hadden, of uit huis waren weggestuurd, of nou, wat dan ook, die waren in ieder geval op straat terechtgekomen en moesten daar overleven op straat, vaak in bendes van kinderen. En zij bracht die kinderen bij elkaar en zij probeerde ze weer naar school te krijgen, dat ze weer een normaal leven konden oppakken, dat ze werk konden gaan vinden, dat ze vanaf die straat wegkwamen. Want daar gingen ze kapot. Ze was daar jaren mee bezig. Jaren vanuit haar eigen kracht, vanuit haar eigen ik moest ze laten bekennen. En tot ze opnieuw een openbaring kreeg van de liefde van God. Van de vaderliefde van God. En zij ontdekte ik ben eigenlijk zo bezig geweest vanuit mezelf. Zo zonder die stroom van Gods liefde te laten werken. Dat zij toen gestopt is met dat waar ze mee bezig was. Kinderen helpen. God is gaan zoeken een hele tijd. En de dingen op een rijtje krijgen. Toen kwam de herstel. Toen kreeg ze een nieuwe roeping van God, zeg maar. Maar het is wonderlijk om te lezen hoe de stroom van Gods liefde toen ging stromen naar mensen toe en herstel kwam. Dat eerst met verschillende Afrikaanse voorgangers en met de autoriteit had ze problemen. Maar toen de liefde van God ging stromen, toen ging ze de dingen uit een ander perspectief zien. Ging ze om vergeving vragen aan mensen waar ze ruzie mee had gehad. En er gebeurden geweldig mooie dingen. Weet je, en dat is geloof ik wat God kan doen en wil doen. En soms meerdere keren in ons leven. Om ervoor te zorgen dat ons hart niet verhard, niet ongevoelig wordt. Maar onze hart gevoelig zijn en blijven voor de liefde van God. Met andere woorden, om nog een keer te zeggen met wat Paulus zegt in Efeze 5 vers 18. Word niet dronken van wijn. Dat is een kerntekst uit het tweede gedeelte van de Efezebrief. Maar word vervuld met de geest. En volgens mij hebben we het steeds weer nodig. Niet één keer in ons leven vervuld te worden met de Heilige Geest, maar meerdere keren opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Zodat de liefde van God kan stromen. En dat is uiteindelijk wat God wil. He, dat we zijn liefde ontvangen en het weer uitdelen aan de mensen om ons heen. Volgens mij is dat eigenlijk het doel van ons leven. Eigenlijk waarvoor God ons hier nog op aarde laat, anders had hij ons net zo goed naar huis kunnen roepen. Hoor. De liefde van God ontvangen en te delen. Weet je, en zonder die stroom van de Heilige Geest, die stroom van leven vanuit God, is volgens mij Jezus volgen onmogelijk. Amen. Ik kan nog een lied opgeven, kunnen we dat nu gaan zingen? Is dat, ja? 674.